Vanavond hebben wij als onderwerp rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking is een Bijbelse term die gebruikt wordt om een van de aspecten van het evangelie, een van de waarheden van het evangelie, te omschrijven. U hebt gemerkt dat er vele uitdrukkingen zijn die de schrift bezigt om in principe dezelfde waarheid weer te geven. Maar al die verschillende woorden spreken uiteraard over verschillende aspecten van deze blijde boodschap. Over verschillende benaderingen van één en hetzelfde probleem. En u zult zien dat ook de oplossingen van dat probleem op verschillende wijze onder woorden gebracht kunnen worden. Vanavond spreken we dus over rechtvaardigmaking en ter inleiding wil ik u een gedeelte lezen uit, ja, wat anders dan uit de Romeinenbrief, hè? De brief over het evangelie Gods. Uit Romeinen 4, een schriftgedeelte wat mij betreft nog wel wat bekender mag worden. Er staat in Romeinen 4, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Tot zover. En hiermee hebben we weer aansluiting gevonden bij het onderwerp wat vanmorgen behandeld is. Immers, wij lazen in vers 7 van dit hoofdstuk een aanhaling uit Psalm 32, vers 1, waar David schrijft door de Heilige Geest, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Welke ongerechtigheden vergeven zijn. Vanmorgen hebben we gesproken over de zonden die bedekt zijn. Dat woord bedekken, kafar of kapar, net hoe je het uitspreekt. Dat is het woord wat steeds vertaald wordt met verzoenen, bedekken of verzoenen. En u ziet dat dezelfde waarheid omtrent verzoening hier op een andere wijze in beeld gebracht wordt, om het dan maar met een wat modernere uitdrukking te zeggen. Want hier staat dat dat bedekken van de zonden, dat vergeven van de zonden, wat overigens ook nog een onderwerp is wat aan de orde komt van de week, dat deze dingen samenhangen met het feit dat ongerechtigheden worden weggedaan. Ongerechtigheden worden vergeven. En wanneer deze schriftplaats wordt aangehaald, is het commentaar van de apostel Paulus erbij dat hier een rechtvaardigheid wordt toegerekend. Rechtvaardigheid wordt toegerekend zonder werken, zegt vers 6. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende. En dan wordt er een schriftplaats voor aangehaald, want je kunt niet zomaar alles zeggen. Je zult het toch moeten funderen op het woord van God. En zelfs de apostel Paulus doet dat. Hij zegt, rechtvaardigheid wordt toegerekend zonder werken, want er staat in Psalm 32 vers 1, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Gerechtigheid wordt toegerekend en ongerechtigheden worden niet toegerekend. Zalig is de man welke de Heer de zonden, namelijk de ongerechtigheden, niet toerekent. En dat is de eigenaardigheid van rechtvaardigmaking, dat onrechtvaardigheden of ongerechtigheden niet worden toegerekend, maar dat rechtvaardigheid wordt toegerekend en dat niet alleen op grond van dat wat in het Nieuwe Testament daaromtrent naar voren gebracht wordt, maar juist gebaseerd op datgene wat in het Oude Testament al vermeld wordt. Welzalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. En daarmee zijn we bij een heel interessante zaak in de schrift aangekomen. Dat is namelijk een kwestie van rekenen. Hier in dit hoofdstuk in Romeinen 4 wordt gesproken over rekenen. Over dingen die wel toegerekend worden en dingen die niet toegerekend worden. En het bijzondere daarvan is dat de dingen die wij een mens toerekenen, die rekent God de mens op een gegeven moment niet toe. En dingen die wij geen enkel mens ooit zouden toerekenen, die rekent God in sommige gevallen de mens wel toe. Dat is wat hier gezegd wordt. Dat is een belangrijke zaak. Ik weet niet of er een boekhouder in de zaal is. Maar boekhouders hebben daar over het algemeen verstand van. Ik niet zo geweldig veel, maar ik heb me wel eens laten vertellen dat als je bepaalde uitgaven of inkomsten, dat wil ik afwezen, maar handig genoeg in de papieren invult, dan komen ze, dan komt het geld wel in je zak terecht of op je rekening, maar je hoeft er dan geen belasting meer over te betalen. Dat wil zeggen, die is weer voor rekening van iemand anders. En dat is een kwestie van rekenen. Als ik het verkeerd zeg, dan komt dat omdat ik me daar niet zo erg mee bezig hou. Maar ik weet dat die dingen bestaan. Het is een kwestie van rekenen, hè? De een heeft een auto particulier en de ander heeft een bedrijf en rijdt een auto die toegerekend wordt aan het bedrijf. Niet door hemzelf, maar wel door de belastingen. Daar gaat het maar om. Het is een kwestie van boekhouden. In welk boek komt een bepaalde post terecht? Bij welke rekening hoort het thuis? En ook wanneer hier een conferentie gehouden wordt, er zijn er verschillende kasten. Ik weet niet of je dat gemerkt hebt. Maar ook daar in onze braderie, zeg ik dan maar, hè, hierachter. In dat zaaltje. Daar staan verschillende doosjes, potjes, blikjes, zakjes. Ik weet niet precies hoe het zit. Want er zijn allemaal verschillende potten. Zo gaat het met de meeste huishoudingen ook. En de vraag is, welke kosten moeten uit welke potten betaald worden? Het is een kwestie van rekenen. En als er iets binnenkomt, in wiens zak verdwijnt het dan? Nou, ik wil me niet met uw huwelijk en met uw huishouding bemoeien, hè. Maar ik wil u alleen maar confronteren met het hele normale verschijnsel dat we moeten rekenen met bepaalde dingen. De dingen zijn niet zo vanzelfsprekend. Soms wordt er over gediscussieerd. En soms vraagt men zich af, wat is het handigste? Want er zijn verschillende mogelijkheden. En God doet dat ook. God rekent ook. En hier in Romeinen 4 wordt gesproken over het toerekenen van iets. God rekent. God rekende, staat er, Abraham rechtvaardig. Wat dat betekent is heel gemakkelijk. God rekent Abraham rechtvaardig. Dat betekent dat Abraham niet rechtvaardig was. Maar in Gods boeken staat Abraham te boek als rechtvaardig. Dat wil zeggen, dat woord wat opgeschreven staat, en het gaat in de hele schepping alleen maar om woord, hoor. Dat woord wat opgeschreven staat in Gods boeken, dat zijn de belangrijkste boeken die ik me bedenken kan, die woorden die opgeschreven staan in Gods boeken zijn woorden waarmee Abraham, bijvoorbeeld, want ik blijf maar even bij dit schriftgedeelte, rechtvaardig verklaard wordt. Als wij willen weten of Abraham rechtvaardig is of was, dat kan me niet schelen. Er zijn er verschillende methoden om erachter te komen. De een is dat wij een onderzoek instellen naar zijn leven, zijn antecedenten nagaan enzovoorts. Hè. Dat doen we tegenwoordig ook allemaal. Er zijn een heleboel mensen die zich daarmee bezighouden, ook vandaag aan de dag. Hè. Antecedentenonderzoek. Dat wil zeggen, we vormen onszelf een mening. We zullen het zelf wel eens onderzoeken. Maar er zijn ook andere methoden. Dat is namelijk de jurisprudentie nagaan. Namelijk kijken of er soms alles een onderzoek naar geweest is en of er alles een uitspraak gedaan is. Het een heeft te maken met wat wij vinden. Het ander heeft te maken met de bevindingen van een ander. En wanneer het gaat om rechtvaardigheid van de mens, gaat het er niet om of wij iemand recht voor rechtvaardig houden. Bovendien, we zouden daar uit het probleem nooit uitkomen. Omdat we allemaal verschillend daarover denken, verschillende normen aanleggen. Maar het gaat erom of God de mens rechtvaardig verklaart. Of God iemand rechtvaardig vindt. Het gaat er niet precies om wat er nou exact gebeurd is. Elke boekhouder weet dat. Het gaat er niet om wat er exact gebeurd is. Het gaat erom wat er exact in de boeken vermeld staat. En of daar soms ook een spel tussen te krijgen is. Dat is belangrijk. Dat is waar het recht, en daar praten we vanavond over, ik kom daar nog op terug. Dat is waar het recht mee rekent. Het recht, de justitie dus, met een ander woord. Het recht rekent met dat wat geschreven is. Wat dat betreft lopen ze een heel eind voor op vele christenen. Sorry hoor, maar ik moet het af en toe eens even kwijt, hè. Het recht rekent met dat wat geschreven staat. Met zwart op wit de wet? Wat zegt de wet? En vervolgens, hoe kan die wet uitgelegd worden? Hoe rekbaar is dat? Hoe ruim zijn die woorden? Of eventueel, wat heeft de wetgever met die woorden bedoeld? Het gaat er maar om wat er geschreven staat. En dat is een belangrijke zaak. Het gaat om het woord. Het gaat niet exact om wat er gebeurd is. Dat is bij het recht nooit het geval. Ik zal niet vertellen waar het precies om ging, maar ik ben eens een keer bij een advocaat geweest met een akte. Het was door een notaris opgemaakt, geloof ik ook. Ik weet het niet precies meer, maar doet er niet toe. Maar ik kwam bij die advocaat en ik zeg, hoe rechtsgeldig is deze akte? Nee, de vraag was eigenlijk, is deze akte rechtsgeldig? En hij zei, ja. Het was even stil, totdat het aangevochten wordt. Elke akte, elk papiertje is rechtsgeldig. Totdat iemand het in twijfel gaat trekken. En dan wordt het vervolgens, door de justitie of een of andere overheid bepaald of het rechtsgeldig is. En de uitspraak daaromtrent staat absoluut niet van tevoren vast. Ik weet niet of je ooit eens met dat soort zaken te maken gehad hebt, maar er is geen advocaat die van tevoren kan zeggen hoe zo'n rechtszaak afloopt. Hoe eenvoudig het er soms ook uitziet, men kan het niet zeggen, men weet het niet. Het hangt van het weer af en van welke dag het is enzovoorts en van wie je treft. Het is net het rijexamen. Ja, ik heb er niet zo'n erg hoge pet van op. Dus sorry, hè? Biothermiek. Ja, dat kan het. Biothermiek. Er zijn altijd mensen die beter ingevoerd zijn dan ik.
Je krijgt niet elke avond op de radio hoor, hoe je dag is.
Is dat zo? Ik geef elke avond bijbelstudie, dus ik weet niet zo. Ja, ja. Nou goed, waar het nou om gaat is dat recht en rechtvaardigheid zwart op wit geregeld wordt. En dat het betrekkelijk weinig te maken heeft met de realiteit. Met dat wat er werkelijk gebeurd is. Bovendien, ieder die er ooit mee te maken gehad heeft, weet dat de dingen die werkelijk gebeurd zijn, nauwelijks of helemaal niet onder woorden te brengen zijn. Wanneer we een verslag moeten geven, getuigenis moeten geven van iets wat er gebeurd is, is het altijd gekleurd. Het is altijd onze waarneming geweest en nog sterker, het is onze interpretatie van onze waarnemingen. We hebben wat gezien, dat wil zeggen, wij menen iets gezien te hebben, want of we het goed gezien hebben is maar zeer de vraag. En of we de gegevens goed geïnterpreteerd hebben is maar zeer de vraag. Er zijn boeken vol van met tekeningen waarbij je moet vergelijken, moet zeggen, is deze cirkel groter dan die of andersom? En soms is dat niet makkelijk te zeggen. En soms blijkt het anders te zijn bij meting dan dat je op het eerste gezicht zou zeggen. Dat is nou een keer zo. De mens ziet dingen, de mens hoort dingen, maar heeft hij ze goed gezien? Heeft hij exact waargenomen wat er gebeurd is? In de praktijk kan dat niet. En vandaar dat er zoiets bestaat als de juridische overheid, zal ik maar zeggen, die over het algemeen belast is met het vaststellen van wat er gebeurd is en of dat wel door de beugel kan. Dat wil zeggen of het wel in overeenstemming is met de wet. En wanneer dan een uitspraak gedaan wordt, is er over het algemeen zeer weinig aan te doen. En in ieder geval, die weg van recht zoeken, die eindigt ergens en daarna houdt het op. En voor zover ik weet is het zelfs zo dat iemand die ooit voor een bepaalde zaak is vrijgesproken, niet eens meer veroordeeld kan worden achteraf, niet eens meer terecht kan staan voor diezelfde zaak. Omdat het al gepasseerd is. Het is achter de rug. En zelfs al weet iedereen dat de man schuldig was, als hij is vrijgesproken, blijft hij vrijgesproken. En is hij voor de wet rechtvaardig. En onschuldig. Voor de wet. En daar gaat het maar om. En zo is dat in de schrift ook. Het gaat er niet precies om wat iemand gedaan heeft, hoe hij geleefd heeft. Het wordt hier ook uitdrukkelijk gezegd. Het gaat er alleen maar om, want dat is de uiteindelijke norm. Het gaat er alleen maar om hoe God rekent. Dat is het belangrijkste. Want hoe dan ook, het leven van de mens en het wezen van de mens worden uiteindelijk beoordeeld door zijn schepper. Dat is een waarheid als een koe. Een open deur intrappen noem ik dat, hè? Dat is vanzelfsprekend. Maar het wordt uiteindelijk bepaald door God zelf. Daarom is het niet in de eerste plaats van belang wie wij zijn en wat wij gedaan hebben. Het is in de eerste plaats van belang wie die rechter is, wie God is en hoe hij rekent. Dat is van belang. En dat is doorslaggevend. En ik zal u meteen vertellen, als op voorhand vaststaat hoe de rechter reageert en hoe de rechter rekent, dan heeft het vervolgens nauwelijks meer enige invloed op de praktijk. Als je weet hoe de rechter rekent, dan is daarmee bepaald of iemand al of niet rechtvaardig is. Niet zijn daden maken dat dan meer uit, maar dan is of wordt het uitgemaakt door de rechter zelf. Door de man die moet rekenen. Worden zonden of ongerechtigheden toegerekend? Ja, dan wel nee. En u ziet dus dat rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid een kwestie is van rekenen of eventueel verklaren. Ik gebruik steeds het woord rekenen, omdat dat het woord is wat hier in Romeinen 4 gebruikt wordt. Dat is de letterlijke vertaling van het woord logizomai in het Grieks. En dat betekent letterlijk calculeren. God calculeert. God rekent. Logizomai. Het is in de eerste plaats het omgaan, het werken met getallen. God rekent toe of God rekent niet toe. En rechtvaardigheid is iets... Is niet de omschrijving van de hoedanigheid van een bepaalde persoon. Het geeft geen beschrijving van wie hij is of hoe hij geleefd heeft. Maar rechtvaardigheid is iets wat slechts bepaald wordt door de uitspraak van degene die het recht moet hanteren, namelijk de rechter. En nou is de hoogste tijd om een toelichting te geven op dat woord rechtvaardigheid of rechtvaardigmaking of gerechtigheid. De vertalers hebben er nogal wat verschillende woorden voor gevonden. En dat is in de meeste talen trouwens het geval geweest dat men niet exact één woord gebruikt steeds. Maar in de grondtekst gaat het wel steeds om één en hetzelfde begrip, rechtvaardig maken. Rechtvaardig zijn of rechtvaardig maken. Maar het eigenaardige is nu dat die uitdrukking die wij in onze Bijbel tegenkomen, het woord namelijk rechtvaardig maken, of daarvan afgeleid rechtvaardig making, is in de grondtekst maar één woord wat eigenlijk alleen maar goed te vertalen is met rechtvaardigen. Het is het werkwoord wat afgeleid is van het zelfstandige naamwoord rechtvaardig, of van het bijvoeglijk naamwoord rechtvaardig. Dus het werkwoord rechtvaardigen. En de vertalers hebben soms dat woord vertaald met rechtvaardig maken. En een enkele keer met rechtvaardig spreken. En een enkele keer ook met rechtvaardig verklaren. En de laatste twee vertalingen, daar heb ik niet het minste bezwaar tegen, maar tegen de eerste vertaling wel. Namelijk rechtvaardig maken. Want rechtvaardig maken, dat is een woord wat in het Nederlands althans de indruk wekt alsof iemand die niet rechtvaardig is, namelijk een zondaar, alsnog rechtvaardig wordt. En dan ik hoop dat u goed luistert naar wat ik zeg. Ik weet dat het makkelijk verkeerd uitgelegd kan worden. Ik praat over de aard, over het wezen van de persoon in kwestie. Iemand die onrechtvaardig is, blijft onrechtvaardig. Zijn wezen kan niet veranderd worden. Als iemand gezondigd heeft vandaag, dan heeft hij over een jaar nog steeds gezondigd. Dat verandert niet. Als iemand dus onrechtvaardig is, blijft hij onrechtvaardig. Hij kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Dat woord behoort in onze Bijbelvertalingen ook niet te staan. Een mens wordt namelijk niet rechtvaardig gemaakt, dat kan niet. Hij is onrechtvaardig en hij blijft onrechtvaardig. De bezoldiging der zonde is de dood, dat is geen uitzondering. Want het woord rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken, namelijk iemand zijn natuur veranderen of zoiets, of iemand zijn verleden ongedaan maken, dat kan nou een keer niet. Maar het woord rechtvaardigen betekent rechtvaardig verklaren. Immers het omgaan met het recht, want daar is het woord immers van afgeleid, is een omgaan met woorden, met verklaringen, met dingen die eventueel als zwart op wit geschreven staan, of anders met woorden die uitgesproken worden. Rechtvaardigheid is iets wat vastgesteld wordt immers bij een uitspraak, eventueel zwart op wit. Maar hoe dan ook, het werkwoord rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken, maar betekent rechtvaardig verklaren. Dat wil zeggen dat zwart op wit gesteld wordt dat iemand rechtvaardig is. En nou hoop ik dat u nog wakker genoeg bent om te beseffen dat iemand die onrechtvaardig is, nooit rechtvaardig verklaard kan worden zomaar. Want dat op zichzelf zou onrechtvaardig zijn. Iemand die onrechtvaardig is, behoort vervolgens ook onrechtvaardig verklaard te worden. Dat is recht. Als je ooit nog eens voor de rechtbank komt, dan heb je er misschien wat aan, hè? Iemand die onrechtvaardig is, behoort onrechtvaardig verklaard. Niet onrechtvaardig gemaakt, want dat was hij al. Maar hoort onrechtvaardig verklaard te worden. En iemand die rechtvaardig is, hoeft niet rechtvaardig gemaakt te worden. Daarom is het ook zo'n rare vertaling. Maar zo iemand moet rechtvaardig verklaard worden. En in de Bijbel vinden we dat natuurlijk ook. Ik neem je even mee naar het Oude Testament. Want hoe dan ook, rechtvaardigheid is eigenlijk in principe wat voor het grotendeels thuis hoort. Uiteraard onder de bedeling van de wet. De wet in de wet, de Mozaïsche wet, is uiteraard het recht. Dat wil zeggen Gods recht, en dat is het hoogste wat er is. Is Gods recht vastgelegd. En als de schrift dus spreekt over rechtvaardigheid, heeft dat te maken met het recht zoals God dat zelf zwart op wit heeft vastgesteld. U ziet, recht heeft te maken met woorden, met verklaringen. En we vinden in het Oude Testament, in Deuteronomium, een exacte omschrijving van wat dat eigenlijk is, rechtvaardigen. Deuteronomium 25, waar staat in vers 1, wanneer het tussen lieden twist zal zijn, oneenigheid dus, en zij tot het gerecht zullen toetreden, dat zij hen richten, zo zullen zij de rechtvaardige, en dan staat er, rechtvaardig spreken, staat de vertaling. Dat wil zeggen, er wordt gesteld dat er twee mensen, twee lieden zijn, die ruzie hebben, oneenigheid hebben, en die uitgemaakt willen hebben dus door de overheid wie van de twee in zijn recht staat, wie het bij het rechte eind heeft, of gewoon wie recht is. Dan gaan ze naar de rechtbank en dan staat er, dat over de rechter staat dan, dat zij hen richten, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardig spreken. Ja, je zou zeggen, wat, dat is toch vanzelfsprekend? Nou, zo vanzelfsprekend is het niet. Maar waar het om gaat is dat hier begrippen meteen vastgesteld worden. Want hier staat eerst het woord rechtvaardige, dat is dus duidelijk degene die vaardig is onder het recht, dat wil zeggen, die het recht aan zijn kant heeft. Een rechtvaardige is iemand die leeft of geleefd heeft of hoe dan ook, maar dat geleefd heeft in overeenstemming met de wet, die dus door de wet niet veroordeeld wordt, maar integendeel die door de wet, door het recht bevestigd wordt. En wat hier gezegd wordt is dat de rechtvaardige, dat wil zeggen dat degene die al in zijn recht staat, ook inderdaad rechtvaardig gesproken moet worden. Maar het woord rechtvaardig spreken is in de grondtekst weer één woord. Namelijk rechtvaardigen. En dan zeg ik weer, dat betekent dus niet rechtvaardig maken. En de vertalers hebben dat goed opgemerkt natuurlijk. Ze hebben uitdrukkelijk gezegd, het is een rechtvaardig spreken. Oftewel, een uitspraak doen waarbij de rechtvaardige ook inderdaad zwart op wit rechtvaardig verklaard wordt. Zodat er daarna geen ruzie meer over hoeft gemaakt te worden van wie er nou eigenlijk in zijn recht staat. Maar dat het briefje gezien kan laten worden. Nou ja, het briefje, de uitspraak van de rechtbank, dus een officiële akte, hè, waarin officieel verklaard wordt dat die in zijn recht staat. Gelijk heeft, recht aan zijn kant heeft, enzovoorts. Dus rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken van een onrechtvaardige, maar rechtvaardigen betekent het officieel volgens de wet rechtvaardig verklaren van iemand die rechtvaardig is. Dat is belangrijk om dat vast te houden. Die waarheid blijft door de hele Bijbel heen gelden. Wanneer u ooit de uitspraak, het woord tegenkomt rechtvaardig maken of rechtvaardig making, dan moet u lezen rechtvaardiging. Of rechtvaardigen. Namelijk niet maken, maar verklaren. Het gaat over recht. En de rechtbank houdt zich niet bezig met het beïnvloeden van de gebeurtenissen. Of het recht praten van de gebeurtenissen achteraf. Maar de rechtbank houdt zich bezig met het tot recht verklaren van die dingen die al recht waren. Daar gaat het om. De rechtbank doet een oordeel achteraf. En kan de feiten niet keren. En hij mag ze niet verdraaien uiteraard. En daarom heet het recht, hè. Dat wat recht is, wordt recht verklaard. En dat wat krom is, wordt ook onrecht, namelijk krom, verklaard. Hoe dan ook, de rechtvaardige moet gerechtvaardigd, namelijk rechtvaardig gesproken worden. En nou denkt u misschien dat ik u nou wat nieuws vertel, en toch is dat helemaal niet zo hoor. Want u kent die betekenis van dat woord best. Maar dan ga ik even naar het Nieuwe Testament. Ik heb maar even wat versen uit de Bijbel geprikt, want er wordt zo vaak over rechtvaardigheid en rechtvaardiging gesproken. Maar ik blader nu even maar weer naar het Nieuwe Testament, naar Lucas 10. Bijvoorbeeld. Voor sommigen onder u een heel bekend schriftgedeelte. Lucas 10. Daar krijgen we te maken met een wetgeleerde. Een wetgeleerde, recht, hè? Heel schitterend hoor. Een wetgeleerde staat er in vers 5, 25 van Lucas 10. En ziet een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven werven? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? En dan antwoordt de Heer Jezus op de typisch Joodse wijze met de tegenvraag, hè? En hij zegt: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Ben je nou een wetgeleerde of niet? He? Je bent zelf een wetgeleerde, kijk zelf maar wat er staat in de wet. En dan geeft hij als antwoord: gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw zielen, uit geheel uw krachten, uit geheel uw verstand en uw naast als uzelf. Want zo hoort dat gelezen te worden. Zo wordt het altijd gelezen, opgedreund. He? Lezen we zo overheen. Zijn we helemaal aan gewend. En dan krijgen we vers 28 en dan zegt de Heer tot hem: gij hebt recht. Niet alleen maar goed, maar gij hebt recht. Namelijk in overeenstemming met de wet, gij hebt recht geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Dat was de vraag, wat moet ik doen? En de Heer zegt: nou, doe dat. De Heer uw God liefhebben. En dan voelt deze wetgeleerde zich natuurlijk in het nauw gedreven. En wetgeleerden zijn mensen die over het algemeen zich bezighouden met het woordenspel, hè? Met de dingen zo vertellen dat ze anders lijken dan dat ze in werkelijkheid waren. Het is een kwestie van redeneerkunst. En hij probeert zich eruit te redden uit deze discussie. En dan staat er in vers 29: maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: en wie is mijn naast? Nu is het zo dat als hier staat hij wilde zichzelf rechtvaardigen, dat niet wil zeggen, dat blijkt namelijk uit het verband, dat hij probeerde voor God rechtvaardig te worden. Daar gaat het niet over. Maar het is zo dat deze wetgeleerde in een hoek gedreven werd. En hij wordt ermee geconfronteerd dat hij een vraag gesteld heeft die hij gewoon zelf zo rechtstreeks had kunnen beantwoorden. En dan staat er: maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide, en hij stelt dan een volgende vraag in de hoop dat die vraag dan niet beantwoord zal worden. Maar goed, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Dat betekent niet dat hij de gebeurtenissen ongedaan wilde maken. Het betekent ook niet dat hij de zonden in zijn leven wilde kwijtraken. Maar het betekent alleen dat hij probeerde zichzelf door zijn woorden rechtvaardig te verklaren. Het heeft iets met een verklaring te maken. Met uitspraken die gedaan worden. Dat is rechtvaardigen. En wanneer iemand, dan praten we even helemaal buiten de Bijbel om deze keren, wanneer iemand zich wil rechtvaardigen, gewoon Nederlands, meneer Van Dalen en die andere man, weet je wel, die wacht ook nog op antwoord, dat is waar. Wanneer u die woorden dan neemt gewoon uit het Nederlands en we praten over iemand wil zich rechtvaardigen, dan weten we allemaal wat dat betekent. Dat betekent dat hij met woorden probeert zichzelf als rechtvaardig voor te stellen. Dat wil zeggen, een verklaring afleggen. En rechtvaardigen betekent dus een verklaring afleggen. Een verklaring waarbij iemand rechtvaardig verklaard wordt. En dat is waar het allemaal om gaat. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen, maar u hebt morgen toch de hele dag de tijd om met de concordantie dat eens na te zoeken. U zult zien dat het woord steeds in die betekenis voorkomt. Dat mensen zich willen rechtvaardigen. Zich anders willen voordoen dan ze werkelijk zijn. Willen het recht aan hun kant krijgen door het woord. Door rekenen, zal ik dan maar zeggen. Wel, een ander voorbeeld van dat rechtvaardig verklaren was uiteraard Romeinen 4, waar we zojuist vandaan kwamen. Waar gezegd wordt dat God Abraham rechtvaardig rekende. Vers 3 van Romeinen 4. Wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Waar zegt de schrift dat? Nou, niet in Romeinen 4 vers 3, maar in Genesis 15 vers 6 bijvoorbeeld. Want daar wordt naar verwezen. Let wel, het is een universele Bijbelse waarheid waar het hier om gaat. Dat rechtvaardigheid een kwestie is van een uitspraak doen en van rekenen. De moeilijkheid, laat ik nog even wachten. Ik zal u nog een sterker voorbeeld geven dat rechtvaardigen slechts betekent rechtvaardig verklaren. Want de Bijbel spreekt erover dat God gerechtvaardigd wordt. En als rechtvaardigen betekent rechtvaardig maken van dat wat niet rechtvaardig was, dan kan de Bijbel nooit spreken over dat God gerechtvaardig wordt, want dat zou betekenen dat God dus niet rechtvaardig was. En dat is een ondenkbare zaak, uiteraard. Dat is ondenkbaar, omdat God, de schepper, per definitie rechtvaardig is, omdat het recht door hem in het leven geroepen wordt, tot stand gebracht wordt, zal ik maar zeggen. Hij is de schepper van de schepping en hij is dus degene die bepaalt wat recht is. God is dus altijd rechtvaardig. En daarom kan rechtvaardigen nooit betekenen het rechtvaardig maken van dat wat onrechtvaardig is, want God wordt gerechtvaardig. Ik zal u daar een voorbeeld van geven. In de eerste plaats uit Lucas 7. Ik ga zo weer terug naar de Romeinenbrief. Maar eerst even naar Lucas 7. Daar staat in vers 28. Want ik zeg u lieden, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Dat wil zeggen, er wordt hier gesproken over de functie, het werk van Johannes de Doper. En dan staat er in vers 29. En al het volk, horende en de tollenaars, die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Al het volk en de tollenaars rechtvaardigden God. Hier wordt dus gezegd dat zondaren God rechtvaardigen. Niet andersom, niet dat God zondaren rechtvaardigt, maar dat zondaren God rechtvaardigen. Maar wat deze tollenaars en wat dit volk doet, is slechts het verklaren dat God rechtvaardig is. Dat wil zeggen dat zij tot de bevinding gekomen zijn, of tot de erkenning, want dat kan ook, hè, tot de erkenning gekomen zijn dat God rechtvaardig is. Dat is de betekenis. Kan geen andere betekenis hebben natuurlijk. Zij rechtvaardigden God. Zij deden dat, anders krijg ik daar na afloop natuurlijk toch vragen over. Maar zij rechtvaardigden God, niet door een uitspraak te doen in dit geval, maar zij rechtvaardigden God door zich te laten dopen. Want in het ritueel van de doop erkenden zij dat Gods weg met de zondaar de rechtvaardige weg is. En de weg van de doop is de weg van het gaan in de dood feitelijk, want dat wordt ermee uitgebeeld. Het gaan in de dood en vervolgens het opstaan uit de dood. Het afdalen in het water en het vervolgens oprijzen uit het water. En ieder die zich laat dopen, verklaart daarmee officieel voor God dat God rechtvaardig is. Dat is de meest fundamentele betekenis van de doop die ik ken. Ik kan er geen betere vinden. Ik kan een toelichting vinden waarom het zo is. Maar er is één schriftplaats die ronduit zegt wat er de functie van is. God wil namelijk gerechtvaardigd worden door de mens. God wenst dat de mens, een zondige mens notabene, verklaart dat God rechtvaardig is. En vooral dat God rechtvaardig is, ook wanneer hij de zondaar die weg laat gaan van dood en opstanding. We komen daar straks op terug. Waar het nu alleen om gaat, is dat rechtvaardigen dus slechts rechtvaardig verklaren is. God wordt gerechtvaardigd. Maar dat niet alleen. Ik heb het nu net even over de doop en over dood en opstanding. Het is namelijk zo dat rechtvaardigmaking in de Bijbel altijd direct in verband gebracht wordt met opstanding. Dat zal u niet verbazen natuurlijk, want u hebt natuurlijk al gemerkt dat wedergeboorte, een van onze onderwerpen, dat dat in principe zelfs precies hetzelfde is als opstanding, eigenlijk dood en opstanding. We hebben gezien dat verzoening tot stand komt via de weg van dood en opstanding. En we zullen ook zien dat vergeving tot stand komt via de weg van dood en opstanding. En het nieuwe leven waarover al gesproken is, dat komt tot stand via de weg van dood en opstanding. En rechtvaardigmaking is precies hetzelfde. Rechtvaardigheid komt tot stand via de weg van dood en opstanding. Is geen andere boodschap. En om dat te illustreren wil ik u een paar schriftgedeelten voorhouden. In eerste plaats Handelingen 13. Handelingen 13. Eigenaardig is dat in dit schriftgedeelte ook weer oud-testamentische schriftplaatsen worden aangehaald. In de eerste plaats Psalm 2, dat is in Handelingen 13 vers 33. Daar staat gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat wordt gezegd in verband met de opstanding van Christus, zoals we kunnen lezen in het voorgaande vers. Ik herinner me ineens dat ik deze verse gelezen heb een jaar geleden hier op deze plaats. Maar er staat dus dat in de tweede psalm staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan vers 34, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dus er wordt psalm 2 aangehaald, waar gesproken wordt over de dood en opstanding van de Heer Jezus, de zonen Davids. En er wordt dus ook gezegd dat de weldadigheden van deze zonen Davids zullen komen tot degenen die getrouw zijn. Maar bovendien staat er vers 35, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Psalm 16 is dat. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, dat wil zeggen, hij die door God opgewekt is, hè? Hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. David heeft verderving gezien, maar de zonen Davids niet. En u leert maar weer in de gauwigheid even dat de psalmen dus niet spreken over David, maar over de zoon van David, namelijk over Christus. Ja, dat is een sleutel tot de psalmen weer hoor. Maar dan staat er, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze zonen Davids die door God is opgewekt, dat door deze u vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat staat voor een andere keer nog op het programma hier, hè? De vergeving der zonde. En dan verder, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Rechtvaardiging dus door degene die God opgewekt heeft. Door de zonen David, de zoon die God gegenereerd heeft. Degene die hij uit de dood heeft opgewekt en die geen verderving heeft gezien. Door hem wordt een ieder die gelooft gerechtvaardigd. Hetgeen betekent dat als hij niet is uit de dood opgestaan, dan rechtvaardigt hij dus ook niemand. Dan gaat het dus om dat de opstanding van Christus en de rechtvaardigmaking bij elkaar horen. Rechtvaardigmaking gebeurt feitelijk door degene die uit de dood is opgewekt en dat wel op grond van geloof. Maar hoe het ook zij, rechtvaardigmaking staat in verband met opstanding, en het is op grond van geloof, zoals we trouwens net in Romeinen 4 al lazen. Hè? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hier staat ook, degene die gelooft wordt gerechtvaardigd door degene die opgewekt is. Let wel, er staat in vers 39, dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Want als een, laten we zeggen, als een Jood, als een Israëliet, gerechtvaardigd moest worden, dan moest dat natuurlijk op grond van de wet van Mozes. De vraag was namelijk steeds: is iemand volgens de wet van Mozes rechtvaardig? Of wordt iemand door de wet van Mozes veroordeeld? De wet kan niet rechtvaardig maken, maar de wet kan wel rechtvaardig verklaren. De wet kan wel verklaren dat iemand de wet niet overtreden heeft, eventueel. Alleen is het natuurlijk een vast gegeven dat er geen mens is die de wet niet heeft overtreden. En daarom kan de wet niemand rechtvaardig verklaren, want dat zou in strijd zijn met de wet. Die wet zou prompt ophouden wet te zijn. Daarom kan de wet niet rechtvaardig maken, de wet zou zichzelf het niet doen. En dan kan de wet nog niks. Dus hoe dan ook, de wet kan niet rechtvaardig maken. En dat is wat hier staat. Dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze de opgewekte en ieder die geloof gerechtvaardigd wordt. En daar gaat het maar om. En ik lees met u een ander schriftgedeelte. 1 Timotheus 3, dit keer. En echt hoor, dat is niet systematisch alle versen in de Bijbel die daarover spreken, want er zijn er ontzaggelijk veel, maar het zijn er maar een paar die ik er zo even uitgelicht heb. 1 Timotheus 3, vers 16. Waar staat: en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan staat er in de Statenvertaling het woordje God. Dat hoort er eigenlijk niet te staan, maar gemakshalve heeft men dat erin ingevoegd. Dan staat er: God is geopenbaard in het vlees. En dat is natuurlijk terecht. Het gaat over de geboorte van de Heer Jezus, maar dan staat er achteraan: en is gerechtvaardigd in de geest. En dan: is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Het gaat erom dat hier gesproken wordt over Christus zelf. Ik weet, er staat, hij wordt hier genoemd de verborgenheid der godzaligheid. Maar inderdaad, de vertalers hebben dat juist opgemerkt, het gaat om de persoon van Christus. En dan staat er: hij is geopenbaard in het vlees, maar vervolgens is gerechtvaardigd in geest. Dat wil zeggen dat hij gerechtvaardigd is, dien die geen zonde gekend heeft. En toch wordt hij gerechtvaardigd. Niet rechtvaardig gemaakt, uiteraard, maar rechtvaardig verklaard. En wanneer, of laat ik het anders zeggen, in welke positie wordt hij rechtvaardig verklaard? Wel, staat erbij: hij is gerechtvaardigd in de geest. En dan moet ik even met u terug in uw herinnering naar 1 Korinthe 15. Weet u nog? Het ene wat gezaaid werd, het andere wat opgewekt wordt. Wat gezaaid wordt, was vlees, of ziel desnoods. Maar wat opgewekt wordt, is geest. Ja, en hier staat over de Heer Jezus: hij is geopenbaard in vlees. Hij heeft zichzelf aan de wereld getoond, zal ik maar zeggen. Heeft gepredikt, gewandeld in de wereld in vlees. Maar daarna staat er: is hij gerechtvaardigd in de geest. Deze Jezus van Nazareth werd gerechtvaardigd, dat wil zeggen hij werd rechtvaardig verklaard, officieel uiteraard door God, door wie anders. Nadat hij uit de dood was opgestaan, in geest, als eersteling namelijk van een nieuwe schepping. En dat is van belang, uiteraard. Want in vlees stierf hij. En aangezien hij daarna stierf, is het verder van nauwelijks enige betekenis. Het wordt van betekenis omdat hij opgestaan is. En als de opgestaande, als de eersteling der doden, de eersteling dergenen die ontslapen zijn, wordt hij rechtvaardig verklaard. Dat wil zeggen weer dus dat rechtvaardiging alles te maken heeft met opstanding en daarom inderdaad met wedergeboorte. Ga even verder, dan ga ik naar de brief aan Titus. Hoofdstuk 3, schriftplaats die we ook al een paar maal gelezen hebben deze week. Titus 3. Lees ik vanaf vers 4, waar staat: maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, God, onze zaligmaker, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Dat wil zeggen, hij heeft ons zalig gemaakt niet door onze rechtvaardige werken, dat kon ook niet, want wij hadden geen rechtvaardige werken. Maar hij heeft ons zalig gemaakt door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Van de week stelde me iemand daar een vraag over. Ik heb nu de gelegenheid om dat aan het publiek toe te lichten. Die wedergeboorte is precies hetzelfde als vernieuwing des Geestes. Wedergeboorte is immers nieuw worden, nieuw geboren worden. En dan niet meer als ziel of vlees, als oude schepping, maar als geest. En vandaar dat wedergeboorte hetzelfde is als vernieuwing des geestes. Of vernieuwing des Heilige Geestes. Het ene is een toelichting, een verklaring op het andere. En dan lezen we verder in vers 6. Daar staat, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Vers 5 zegt, hij heeft ons zalig gemaakt. En vers 6 zegt, Jezus Christus is onze zaligmaker. En dan vers 7, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. En daar hebben we hem weer. De hoop des eeuwige levens. En er wordt dus dat nieuwe leven, wat door wedergeboorte of door opstanding tot stand kwam, in één adem genoemd met rechtvaardiging. Wij zijn gerechtvaardigd doordat wij uit de dood zijn opgestaan. Rechtvaardigmaking komt tot stand door dood en opstanding. En de eerste die zo rechtvaardig verklaard werd, officieel door God, was Jezus Christus, de verrezen Messias Israël, van Israël en onze zaligmaker. Uit de dood. En we hebben al gezien, ik hoef er niet meer op terug te komen, maar ik breng het u even in herinnering. We hebben gezien dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Deze hoop namelijk, de hoop des eeuwige levens, door de opstanding uit de doden. 1 Petrus 1 vers 3. En u ziet, al die onderwerpen die grijpen in elkaar. Het punt is nu, dat wij natuurlijke mensen van nature onrechtvaardig zijn. Ook dat is inmiddels uitdrukkelijk naar voren gekomen. Het betekent in de praktijk dat wanneer wij ons leven, dat wil zeggen onze persoon zowel als onze daden, wanneer wij ons leven zouden willen toetsen aan de wet, dat wil zeggen aan het recht, dat dan die wet of dat recht altijd ons onrechtvaardig moet verklaren. Of je kan ook zeggen onrechtvaardig maken, maar u weet nou hoe ik het bedoel. Hè? Dat betekent dat de wet dan zegt, je bent onrechtvaardig. De wet veroordeelt de natuurlijke mens dus. En daarom... kijk, een kind kan begrijpen natuurlijk dat als wij leven in een wereld, in een schepping, waarin de schepper de dienst uitmaakt, waarin de schepper bepaalt wat recht is, dat het daarvan belang is dat wij mensen, wij schepselen, door de schepper rechtvaardig verklaard worden. Niet rechtvaardig gemaakt worden, dat is wat anders, nog steeds. Hè. Maar het gaat erom dat hij ons zou rechtvaardig verklaren. En de tragiek van de natuurlijke mens is dat hij van nature niet rechtvaardig is. En ook zwart op wit door die wet veroordeeld wordt. Niet, Martin? Ja, dat dacht ik. En dat is het hele probleem. Wij beantwoorden niet aan Gods recht. En Gods recht zegt dat de zondaar des doods schuldig is. Het recht kan geen andere uitspraak doen dan een uitspraak die een veroordeling tot de dood inhoudt van de mens die per definitie onrechtvaardig is. We hebben van de wet dus helemaal niks te verwachten. Het hoeft ook helemaal niet, maar dat zullen we zo nog zien. Het gaat er dus om dat wij voor het probleem staan dat we onrechtvaardig zijn voor God en dus inderdaad geen recht hebben om deel uit te maken van deze schepping waarvan een rechtvaardig God de schepper is. Daar komt het op neer. We hebben hier geen rechten. Ik weet het, vandaag aan de dag is het zo, als je maar hard genoeg roept dat je ergens recht op hebt, wordt het te zijner tijd vanzelf wel een keer in de wet geregeld. Maar dat is de omgekeerde wereld. Ja, zo werkt het toch? Al dat gedoe, al die politiek, al die actiegroepen hebben toch maar één doel. Namelijk een zelf gecreëerd recht, wat geen recht is, zwart op wit laten vastleggen. Een mens heeft recht op arbeid, zegt men. Dan zeg ik, dan ga je toch aan het werk? Hè? Heb je dat? Oh, dan moet hij volgende week maar even bij me langskomen. Dan kan ik u al het werk meegeven, dat is geen probleem. Hè? Mensen heeft recht op werk, dat is een uitspraak die nergens op slaat. Dat is een eigen gemaakt recht. Hè? Ik vraag me altijd af, als de mens recht op werk heeft, van wie moet hij dat dan krijgen? Van een andere mens, die heeft ook recht op werk. Geven ze het elkaar. Ik begrijp die dingen nooit. Dat is namelijk helemaal geen recht. Dat is een kreet. Recht is dat wat de opperste rechter, namelijk de schepper, bepaald heeft. En recht is dat de zondaar gedood wordt. Het enige recht wat de natuurlijke mens heeft, is dat hij sterft. Hij heeft recht op de dood. Dat is een keiharde uitspraak, maar het is niet anders. Dat is recht voor God. Volgens het recht van de wet. Volgens het recht van het Oude Testament. En dat is een hoopvolle gedachte. Want daarmee dient zich de vraag aan, is er dan ook een Nieuw Testament? Is er dan nog iets wat gesproken is? Is er dan nog wet wat daarna gesproken is? Is daar soms nog een toevoeging? Is er soms nog een aanvulling op de wet en eventueel is er jurisprudentie? En ik kan u geruststellen, die is er. Maar daarvoor gaan we weer terug naar Romeinen. Nou, laat ik eigenlijk maar Romeinen 3 nemen. Dat lijkt me wel goed. Schriftgedeelte wat ook vanmorgen al is aangehaald. Romeinen hoofdstuk 3. Dat is dat hoofdstuk waarin gezegd wordt dat er onder de mens niemand rechtvaardig is. Romeinen 3 vers 10. Gelijk geschreven is. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. U ziet, er is heel wat geschreven in het recht, in de wet. Dit keer was het Psalm 14 en Psalm 53. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dan staat er achteraan waaruit dat dan blijkt, of wat de verschijnselen, de symptomen daarvan zijn. Er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken. En wat iets meer zei, ik lees dat liever niet, want ik word er zo bedrukt van, hè. Want ik weet het langzamerhand wel. Maar de conclusie van dit alles is dan ook in vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet, het recht dus, al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Ik hoop dat u met mij bereid bent even goed te lezen wat er staat. Er staat, wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. En er zijn altijd mensen die zeggen, dat zijn wij niet, gelukkig. He? Maar moet u toch nog even doorlezen, want er staat, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Want natuurlijk, Israël was het volk wat onder de wet geplaatst werd, rechtstreeks door God. Maar het neemt niet weg dat een van de belangrijkste roepingen van Israël was om het woord van God te prediken aan heidenen. En dat diezelfde wet die Israël van God ontvangen had, dat diezelfde wet ook een heiden veroordeelt. Als die heiden zich plaatst onder de wet, wordt hij daardoor door veroordeeld, zegt Romeinen 3, hè? Maar, of Romeinen 2 is het eigenlijk al. Maar hoe dan ook, de wet is een weergave van het recht zoals God dat hanteert. En daar gaat het maar om. En door die wet, door dat recht, wordt de gehele wereld voor God veroordeeld. Door dat recht wordt de hele wereld verdoemelijk verklaard. Zo staat het hier. Dat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Opdat alle mond gestopt worden, want rechtvaardiging is een kwestie van woord. Van verklaringen, van spreken. Maar er staat, de mond wordt gestopt. En vandaar, vers 20, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees rechtvaardig verklaard worden. De werken die de wet van de mens eist, worden niet geproduceerd. En daarom kan de wet, Gods recht, niemand rechtvaardig verklaren. En er staat er achteraan, voor hem. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Voor hem, want daar gaat het maar om. Wij mensen kennen methoden om onszelf te rechtvaardigen voor elkaar. En ik hoop dat u er plezier van hebt, hoor. Maar er schiet er niks mee op. Hè? Het gaat erom of we voor God gerechtvaardigd worden. Het is precies dezelfde kwestie als die van het leven. Wat er immers zo mee verbonden is. Wij zeggen, wij leven toch? Ja, de vraag is alleen voor wie. Als we vaststellen dat leven in de Bijbel gemeenschap is, dan kun je niet zeggen, ik heb gemeenschap. Dat kan niet. De volgende vraag is, met wie of voor wie? En als we vaststellen dat we leven, is de volgende vraag, voor wie dan? De Bijbel spreekt daarover. Voor wie leven wij? Ja, omdat wij goden leven zouden. Daar gaat het om, hè? De norm is God zelf. En datzelfde geldt voor rechtvaardigmaking. Het gaat er niet om of we voor de mens rechtvaardig zijn, of anderen ons volgens hun eigen gemaakte recht ons rechtvaardig verklaren. Het gaat erom of Gods wet, dus of God zelf, ons rechtvaardigt. En hier staat, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Want, let wel, er staat, er zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Maar wij kennen ook nog geest natuurlijk. Begrijpt u wel? Dat is een andere zaak. Vlees spreekt over de oude mens. Die wordt niet gerechtvaardigd, staat er uitdrukkelijk. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Want zonde is dat wat zich bevindt in het vlees van de natuurlijke mens. Dat wat voortwoekert. In en zelfs dankzij het vlees van de natuurlijke mens. En daarom wordt vlees veroordeeld, want in dat vlees is de zonde. En wat de wet hooguit kan doen in de praktijk, is de mens leren dat hij een zondaar is. Dit is een hele snelle manier. Je kunt ook lezen gewoon in de Bijbel dat er staat dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. En dat dat door alle mensen doorgegaan is. En dan heb je heel de wet niet meer nodig, hoor. Als je het gelooft. We kunnen gewoon geloven dat de mens een zondaar is. En dan worden we voor heel wat ellende bespaard, dat kan ik u verzekeren. Maar hoe dan ook, door de wet is kennis van de zonde. Door de wet leert men zichzelf kennen als een zondaar. Dat is de procedure van de wet, zeg gij zult niet. En dan zeg je, oh nee, daar ben ik het mee eens, laat ik dat ook niet doen dan. Hè? En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is een paar hoofdstukken verder, Romeinen 7, dat is vlees. En wat leer je daaruit kennen? Je eigen natuur. Ja, ik snap het nooit. Er zijn mensen die geven kapitaal uit omdat ze op zoek zijn naar zichzelf. Die hebben anderen nodig om zichzelf te vinden. Ze zoeken hun eigen identiteit. Ik zeg dan maar, ga maar voor een spiegel staan. Of beter nog, lees de Bijbel. Er zijn mensen die huren anderen in, psychiaters of hoe die lui heten. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Daar geven ze kapitaal aan uit. En als ze zichzelf ontdekt hebben, dan hangen ze zichzelf op. Cynisch, dat is waar, maar dat is de positie van de natuurlijke mens. Je kunt maar beter niet weten wie je zelf bent. Wat je moet leren is wie Christus is. De Bijbel leert niet dat wij onszelf moeten leren kennen, maar dat wij Christus moeten leren kennen. En er staat erachter wat dat betekent, of wat dat inhoudt. Namelijk, en de kracht van zijn opstanding. Want Christus is die opgewekte, is diegene die gerechtvaardigd is in geest. En die moeten wij leren kennen. Voor hem moeten wij leven. Dat wil zeggen, met hem moeten we gemeenschap hebben. En u voelt hem misschien aankomen. Als we voor hem leven, kortom, als we met hem gemeenschap hebben, dat is precies hetzelfde. Dan betekent dat dat zijn rechtvaardigheid ook inderdaad onze rechtvaardigheid is. En dat is wat de schrift ons leert. Maar laten we hier verder lezen in Romeinen 4. Er staat in vers 21... Er staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. U ziet, ik heb geen woord te veel gezegd. Het is geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Men was op zoek naar een rechtvaardig verklaring, naar rechtvaardigheid. En de wet kon die niet leveren. En Paulus schrijft dat hij zo, door de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd, door de wet is kennis der zonde. En dat is natuurlijk een vreselijk tragische mededeling, een ontmoedigende mededeling, maar er staat meteen achteraan. Maar er is een rechtvaardigheid, maar dat is Gods rechtvaardigheid. Niet die van de mens, niet die van de natuurlijke mens, niet de rechtvaardigheid die door de natuurlijke mens geproduceerd wordt ook. maar het is een rechtvaardigheid Gods. En je kunt dat op twee verschillende wijzen uitleggen, rechtvaardigheid Gods. Want je kunt het uitleggen alsof het een rechtvaardig verklaring is die van God afkomstig is. En je kunt het ook uitleggen alsof het een rechtvaardigheid is die door God zelf geproduceerd is. En het beste wat je kunt doen is niet kiezen, maar ze gewoon allebei nemen. Want zo werkt dat met de schrift. Dat is allebei waar. Er is een rechtvaardigheid, of eenvoudiger gezegd, er is iemand die rechtvaardig is. In de voorgaande verse wordt gezegd, er is niemand die rechtvaardig is. En hier staat, er is er een die rechtvaardig is, maar dat is God zelf. En die rechtvaardigheid van God, die is geopenbaard geworden nu. Zonder de wet. Want die rechtvaardigheid van God is geopenbaard geworden in de persoon van de opgewekte Christus. Door de opstanding van Christus. Is openbaar geworden. We hebben het zojuist gelezen. Hij is gerechtvaardigd in de geest. Of misschien is het goed even terug te bladeren naar Romeinen 1. Dat is van de week ook gelezen over het evangelie van God. Weet u nog? In Romeinen 1 vers 1. Paulus afgezonden tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had. En u hebt gemerkt hoeveel oud-testamentische schriftplaatsen inmiddels zijn aangehaald. En daarmee wordt geïllustreerd hoe God het dan tevoren beloofd heeft. Al die offers die we vanmorgen besproken hebben. Dit waren als het ware beloften van het ene volmaakte offer wat ooit gebracht zou worden. Er staat dus het evangelie van God. En dan vers 3 van zijn zoon. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. En u ziet dat het evangelie van God is het evangelie van zijn Zoon, namelijk degene die uit de dood is opgestaan. En het evangelie van God is dus een boodschap die van toepassing is, of die spreekt over de opstanding van Christus. Inderdaad, na zijn lijden en sterven uiteraard. Maar de klemtoon ligt uiteraard bij de opstanding van Christus. Ik ga weer terug naar Romeinen 4, waar stond in vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Romeinen 3, ja, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen, daar heeft de wet niks mee van doen. Die wet kan niks veroordelen of beoordelen of een uitspraak doen. Het gaat buiten de wet om. Dat staat er. Het is openbaar geworden buiten de wet om. Zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen dat de wet en de profeten spraken over die rechtvaardigheid Gods die geopenbaard zou worden. Nou, dat is precies hetzelfde als wat in Romeinen 1 vers 2 stond. Namelijk, het welk hij tevoren beloofd had, via de wet en via de profeten. Een rechtvaardigheid namelijk, vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Fantastische woorden. Een rechtvaardigheid, Gods rechtvaardigheid, die geopenbaard is geworden, zonder de wet, want die wordt erbij genegeerd. Een rechtvaardigheid van God, door het geloof van Jezus Christus. Een rechtvaardigheid die komt tot allen en over allen die geloven. Ik heb hier vanavond niet de gelegenheid om er diep op in te gaan, maar wat hier staat, is dat die rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen is doordat Jezus Christus een gelovige was. In goed Nederlands. Dat is wat er staat. Niet door het geloof in Jezus Christus, maar door het geloof van Jezus Christus. Dat staat er ook echt in de grondtekst en in de Statenvertaling staat het ook heel keurig goed vertaald. Een rechtvaardigheid Gods geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. Wat hier geleerd wordt, is dat Jezus Christus een gelovige was. We hebben het er van de week al over gehad. Jezus Christus was degene die van zijn 12e tot zijn 30e jaar op zijn minst de schriften bestudeerde. Als een gelovige. En die zich onderwierp aan die schriften en zich in gehoorzaamheid aan die schriften gaf in de dood. Hij heeft zich vernederd en daarom heeft God hem ook verhoogd en heeft hem in ieder geval uit de dood opgewekt. En daardoor, of bij die gelegenheid, wordt hij verklaard tot zoon. En bovendien wordt hij bij die gelegenheid gerechtvaardigd. We hebben dat vanavond gelezen, is gerechtvaardigd in de geest. Dus, omdat hij een gelovige was, werd hij gerechtvaardigd. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is wat de schrift zegt. He? Je kunt erover praten, maar je kunt het niet bediscussiëren. Doordat hij gelovige was, werd hij gerechtvaardigd. En dan staat er dat op die wijze dus die rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden. Maar vervolgens staat er dan in vers 22 dat die rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Want de gedachte is heel simpel en die wordt ook in deze hoofdstukken hier in Romeinen en ook in Galaten breed uitgewerkt. Daar wordt simpel gezegd als Abraham een gelovige was en hij wordt daarom gerechtvaardigd, niet rechtvaardig gemaakt, maar wel rechtvaardig verklaard, dan betekent dat automatisch dat dus elke gelovige rechtvaardig verklaard wordt, want er is bij God geen aanneming des persoons. Maar die rechtvaardigheid waar het hier over gaat, is niet de rechtvaardigheid van de wet, maar het is de rechtvaardigheid des geloofs. En zo staat het hier ook. Rechtvaardigheid Gods, die tot stand is gekomen of die geopenbaard is geworden door het geloof van Jezus Christus. En die komt tot allen, dat wil zeggen uit hem, uit Jezus Christus of van Jezus Christus, komt het vervolgens tot allen en over allen die geloven. Want zo hoort de klemtoon te liggen. Niet alleen over die ene, maar over allen. En het verband van dit schriftgedeelte, van dit hoofdstuk, is dus dat eerst gezegd wordt dat allen onrechtvaardig zijn. Maar allen die in Adam zijn. Maar dat aan de andere kant allen die in Christus zijn, namelijk allen die geloven, gerechtvaardigd worden. En dat is het contrast. Alle mensen in Adam onrechtvaardig, allen in Christus rechtvaardig. Daar gaat het maar om. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd. Ja, dat wel. Ze hebben gezondigd en zijn volgens de wet onrechtvaardig. Maar deze rechtvaardigheid ging immers buiten de wet om. Het doet er niet toe. Er staat, het is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods, alles tot je dienst. Maar staat er, ze worden om niet, vers 24, om niet. Dus wil zeggen, er is geen werk voor verricht. En ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Een verlossing die is in Christus Jezus, die gelovig was en die zich daarom gaf in de dood en die door God uit de dood werd opgewekt en vervolgens rechtvaardig verklaard. En dan krijgen we dat vers wat vanmorgen besproken is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoendeksel. En dat is dus weer de verwijzing naar de verzoening van het Oude Testament. Welke God voorgesteld heeft tot een hilasterion, een verzoening. En dan staat er weer meteen achteraan, door het geloof in zijn bloed. En het betekent dus dat geloof iemand tot een rechtvaardige maakt. Dat God iemand die gelooft rechtvaardig verklaart. Want op een of andere wijze is het dus zo dat iemand die gelooft voldoet aan Gods rechtmatige, rechtvaardige eisen. Het Gods recht eist van de mens niet dat hij niet zondigt, maar dat hij gelooft. En dat is nou precies de boodschap die Paulus predikte. Hij zet het ene opzij, hij zegt nee, je moet geloven. En ik blader een paar bladzijden verder, ja om de tijd hoor, want ik zou je uren over door kunnen gaan. Dat is toch geweldige waarheid. Hè? Maar ik ga even naar Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. Waar staat in vers 4, want ja, je moet er weer een heleboel overslaan. Romeinen 10 vers 4, want het einde der wet is Christus en Christus is altijd de aanduiding van degene die uit de dood opstond. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid En ieder die gelooft. Zie? Niet tot rechtvaardigheid van ieder die de wet gehouden heeft of zo. Maar tot rechtvaardigheid van ieder die gelooft. De wet werd beëindigd in Christus. En de wet heeft daarom in feite slechts historische betekenis. Het is iets uit het verleden. En voor zover de wet vandaag aan de dag gehanteerd wordt, is dat een volstrekt anachronisme. Dat betekent zoveel als dat het in onze tijd niet thuis hoort. Het einde de wet is de opstanding van Christus, en dat is al lang geleden gebeurd. Maar vervolgens is het zo dat daarom niet iedereen rechtvaardig is, want er staat het is tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. In de Hebreeënbrief wordt die gedachte ook verder uitgewerkt, waar gezegd wordt, Israël, je was misschien verlost uit Egypte, maar daarom ben je nog niet in Canaan, want dan moet je wel geloven. Want ongeacht dat je verlost bent uit Egypte, is het zo dat je dan nog niet behouden bent. Je moet eerst geloven om in Canaan te komen. Hebreeën 3, Hebreeën 4. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Uitgingen ze wel, want het diensthuis, de slavernij en leven onder de wet, om eens even nog vlugge sprong te maken, dat wordt beëindigd door de dood van de Heer Jezus en vervolgens zijn opstanding. En sinds zijn opstanding is het zo dat rechtvaardigheid alleen nog maar gepredikt en ontvangen kan worden wanneer men gelooft, dus op grond van geloof. En dan staat er, want Mozes, vers 5 van de Romeinen 10, Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En zojuist hebben we in Romeinen 4 gelezen, maar degene die niet doet, die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En hier staat er achteraan, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, en u ziet dat de Bijbel dus rekent met twee soorten rechtvaardigheid, zal ik dan maar zeggen. Een rechtvaardigheid uit de wet, maar dat is dat is maar een idee, want die bestaat feitelijk niet, hè? Die is niet te realiseren. En daarom wordt er tegenovergesteld de rechtvaardigheid uit het geloof, en er staat er, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Dubbele punt, en dan komt er weer een aanhaling uit het Oude Testament, ditmaal uit Deuteronomium 30, en dan staat er, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Die woorden staan inderdaad in Deuteronomium. Daar staat er, het is niet ver om deze wet te doen, het is, om gehoorzaam te zijn aan deze wet. Je hoeft er niet voor naar de hemel op te klimmen, zegt Mozes. Je hoeft ook niet in de afgrond neder te dalen om die rechtvaardigheid te vinden. En het waren zulke gekke uitspraken niet, omdat daarbij gesuggereerd wordt dat rechtvaardigheid slechts te vinden is bij God in de hemel, en dat is terecht natuurlijk, of aan de andere kant in het dodenrijk, omdat degene die gestorven is gerechtvaardigd is van de zonde. Maar hier op aarde is hij dus niet. Maar wat de wet zegt, wat in Deuteronomium gezegd wordt, is je hoeft niet naar de hemel, je hoeft niet naar het dodenrijk om gerechtvaardigd te worden. Je kunt hier blijven, maar je moet geloven. Want er staat er in vers 8, maar wat zegt zij? Kortom, wat zegt Deuteronomium 30 vers 14? Daar staat, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Het is niet in de hemel die rechtvaardigheid, het is niet in het dodenrijk, maar het is in de mens, in de mond, om precies te zijn, en in zijn hart. En dan geeft Paulus zijn verklaring. Want wat kan er in je mond en in je hart zijn? Alleen dat wat je gelooft. Dat is in je hart, hè, Martin? Ja. En dat is in je mond ook, want die twee dingen gaan samen. Waar het hart vol van is, vloeit de mond van over. Dat is één geheel. En zo staat het hier ook. De wet zegt, het is in uw mond en in uw hart. En dan zegt Paulus hier, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Het woord des geloofs. Het woord wat geloofd moet worden. Het woord wat van God komt. Het woord met betrekking tot zijn zoon. Die blijde boodschap. Het evangelie Gods. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Er staat geen woord te veel, hè? Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Het gaat om precies hetzelfde uiteraard, hè? Waar het om gaat is dat God niet van het vlees, niet van de mens, van zijn lichaam vraagt dat hij gehoorzaam is in werken aan zijn wet. Maar wat God van de geest vraagt, is dat de mens in zijn gedachten en in zijn beoordelingen van Gods woord zich onderwerpt aan Gods woord, kortom dat hij het gelooft. En het ene doe je met je handen en met je voeten, kortom met je vlees. En het andere doe je met geest, met gedachten, met geestelijke, met onzienlijke dingen. En dat is precies wat in Romeinen 7 en ook in Romeinen 8 enigszins uiteengezet werd. Dat het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Waarom probeer je het dan? Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, maar de geest doet dat wel. En ik ben een zondaar, geef je direct toe. Ik kan ook rustig zeggen, ik heb jaren in zonde geleefd. Maar desondanks onderwierp mijn geest zich aan de wet Gods. Ik heb altijd geloofd in hem die zondaren rechtvaardig, omdat het woord dat zegt. Het zijn twee dingen die volstrekt verschillend zijn. Die niet in overeenstemming met elkaar zijn, maar dat is nou precies waar het om gaat. Het zijn totaal andere dingen. Het vlees wordt veroordeeld, maar de geest niet, wanneer hij zich onderwerpt aan het woord van God. Daar gaat het maar om. En laat ik u dit vertellen, het is misschien niet zo'n erg bekende gedachte meer, maar het is veel belangrijker wat een mens denkt dan wat een mens doet. Omdat de gedachten van de mens voor een groot deel zijn daden bepalen. Want eerst is er een idee en pas dan wordt het idee in daden omgezet. Wat God van de mens vraagt is dat hij zijn gedachten onderwerpt aan Gods gedachten. En dat wij in onze gedachten, in ons denken, ons onderwerpen aan Gods woord en aan Gods recht. En Gods recht is dat ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt, of anders gezegd, deel krijgt aan de rechtvaardigheid van de opgewekte Christus, die een gelovige is en was. En daarom is het een rechtvaardigheid die uit het geloof is. Het heeft niks te maken met uiterlijkheden. Het heeft niks te maken met levenswandel. Het heeft alleen maar te maken met onze gedachten. Met ons hart en eventueel met ons mond. Waarin die dingen uit ons hart naar boven komen. Rechtvaardigheid is er voor ieder die gelooft. En wanneer in Romeinen 1, en dat is het laatste vers wat ik lees. Wanneer in Romeinen 1 gesproken wordt over het evangelie van Christus. Het evangelie dus van de opgewekte. Dan wordt het dus anders gezegd. In Romeinen 16 staat er. Ik schaam mij, Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God. Tot zaligheid. Niet een kracht van de mens tot zaligheid. Niet een kracht van de mens of van God een beetje in de richting van de zaligheid. Maar het is een kracht van God die inderdaad tot zaligheid leidt. Alleen maar die boodschap, meer niet. Het evangelie, alleen maar een blijde boodschap. Die is een kracht Gods. Tot zaligheid, definitief. Maar slechts voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die zich onderwerpt aan die boodschap. Die woorden accepteert in zijn hart en in zijn mond. En dat is voor zowel de Jood als ook de Griek. Het lijkt wel of het in onze dagen geschreven is. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie geopenbaard. Nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Romeinen 3 vers 21. Hier staat het geopenbaard is in het evangelie. Rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. En rechtvaardigheid uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Jezus. Uit het geloof wat de Heer Jezus had. En die rechtvaardigheid komt uit zijn geloof tot allen en over allen die geloven. Het is precies wat hier staat. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is. En daar hebben we het weer. Gelijk geschreven is in het Oude Testament. Dit keer in Habakuk. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want degene die met Christus gestorven, begraven en opgewekt is, die heeft deel gekregen aan zijn natuur, aan zijn leven en aan zijn rechtvaardigheid. En die wordt dus door God officieel op grond van zijn opstanding rechtvaardig verklaard. En als we eenmaal rechtvaardig zijn, leven wij vervolgens ook nog uit geloof. Niet uit werken. Niet uit die boodschap die ineens niet meer blij blijkt te zijn, waar we het al over gehad hebben van de week, hè? Maar uit een boodschap die blij blijft. Dat ondanks alles, ondanks ons leven, ondanks al onze daden, onze levenswandel, wij gerechtvaardigd zijn uit geloof en dat wij ook leven door geloof. En daarom is het beste wat je doen kunt in je leven je bezighouden met het woord van God, want dat heeft tot gevolg dat ons geloof groeit, opgebouwd wordt, uitgebreid wordt, gefundeerd wordt en noem maar op. We zullen daar verder deze week nog over hebben. Maar rechtvaardigheid is een juridische zaak die zwart op wit vastgesteld kan worden slechts. En die daarom vast ligt in het woord van God. En ieder die zich daaraan onderwerpt, wordt door dat woord en door het woord van God zelf dus rechtvaardig verklaard. Amen. Zullen wij de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we dat evangelie van Christus, dat evangelie van uw Zoon, mochten leren kennen. Dat het ons gepredikt werd. We danken u, Vader, dat we die boodschap van degene die u uit de dood hebt opgewekt mochten horen. En dat we mogen leren dat daarin rechtvaardigheid van uzelf wordt geopenbaard. Als we op onszelf zien, Vader, dan zien we slechts onrechtvaardigheid. Dan kennen wij onszelf als reddeloze zondaren. Maar wanneer we die boodschap horen, wanneer we deze boodschap in ons hart aanvaarden en geloven, dan zien wij slechts uw rechtvaardigheid. En in ons blik gericht op u, op uw Zoon, de verrezen Messias, die door u rechtvaardig verklaard wordt en gesteld wordt als een erfgenaam, zoals dat ook gebeurde met de gelovige Abraham. We danken u, Vader, dat we op grond van die rechtvaardigheid erfgenamen mogen zijn van de wereld. Dat we rechtvaardige koningen erfgenamen mogen zijn. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom, dat dat niet berust op onze daden of op onze werken, maar dat het berust allemaal op dat wat u in uw woord gezegd hebt en op het feit dat u zelf uw eigen woord ten uitvoer gebracht hebt en gestand gedaan hebt. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat wij ons niet aan uw woord kunnen houden in onze daden, maar dat u dat wel doet. Dat u wel zich gehouden hebt aan uw woord. En dat u dat woord vervult. En op die wijze nieuw leven, nieuwe schepping tot stand gebracht hebt. We danken u, Vader, dat we u mochten volgen. Dat u ons geplaatst hebt in Christus. Dat we hem met hem gevolgd zijn in de wedergeboorte. En dat we zo als rechtvaardigen tegenover u mogen staan. En we danken u, Vader, dat we met de apostel Paulus mogen uitroepen. Dat we mogen weten dat er niets is wat ons kan scheiden van die liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dat er geen beschuldiging meer ingebracht kan worden tegen de uitverkorene Gods. Tegen hen die u op grond van hun geloof hebt uitverkoren. Vader, we danken u voor die genade. Die genade waaruit wij gerechtvaardigd werden. Voor die rijkdom. Voor die heerlijkheid van uw genade. Die verschenen is. Die openbaar gemaakt is aan alle mensen. En die ons onderwijst. Omtrent uw plannen. Omtrent uw recht. Omtrent uw rechtvaardigheid. Die onvergankelijk is. Omdat ze vastgesteld is. In uw onvergankelijke woord. Vader, we danken u voor die rijkdom. Amen.
Amen.